Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land bij deze vierde en tevens laatste aflevering van onze pelgrimstocht doorheen Keulen. Voor deze aflevering zijn we dus de landsgrenzen overgestoken, hebben de trein naar het hauptbahnhof van Keulen genomen om daar de stad te beginnen verkennen. Voor zij die een beetje hebben meegevolgd, die weten dat we zo langs de Sankt-Andreaskirche zijn gegaan, waar de heilige Albertus Magnus begraven ligt en waar we een gesprek hadden met Luigi Pinchetti. We gingen van daaruit langs een deeltje van een Romeinse aquaduct en de Romeinse stadsmuur, die ons wat meer vertelde over de Romeinse geschiedenis van deze stad. En gingen zo verder naar het Sankt Gerion. En ook dat had te maken met een Romeinse geschiedenis, namelijk de legende rond het Thebaanse legioen. Daar ontmoeten we Peter, die ons helemaal in de ongelooflijk mooie oudste Romaanse kerk van Keulen heeft rondgeleid. Van daaruit zijn we richting de Belgisches Viertel getrokken, of de Belgische wijk. Een wijk die, ja, waar de straatnamen eigenlijk verwijzen naar steden in ons land. En daar hoorde u ook de geschiedenis van. Het was een gedeelte dat eerst een landbouwgebied was en dan langzamerhand steeds verder en dichter bewoond werd. Er kwam ook een kerk en meer leven in dat deeltje van de stad. Van de Belgische wijk zijn we zo langs het Sankt Pantaleon getrokken, maar dat was in volledige renovatie, dus we hebben dat kerkgebouw niet kunnen bezoeken. Dat is ook een van de Romaanse kerken die Keulen rijk is. En van daaruit zijn we naar de Karmel van Keulen getrokken. En dat had natuurlijk alles te maken met het levensverhaal van de heilige Edith Stein, of beter gekend als de heilige Teresa Benedicta van het Kruis. Een Joodse vrouw die na veel waarheidszoeken uiteindelijk de waarheid zou vinden in Jezus Christus en haar hele leven zou schenken aan de Heer. In die mate zelfs dat ze uiteindelijk zou sterven in het concentratiekamp van Auschwitz. Het is een ongelooflijk levensverhaal dat we de vorige keer uitgebreid hebben kunnen behandelen. We zijn er ook zeer dankbaar voor. En het was ook een beetje een aflevering met enkele hymnes natuurlijk. We hebben de Brabanson laten horen, het nationale volkslied van ons land, door de Belgische wijk. En omwille van het feit dat de heilige Teresa Benedicta van het Kruis patrones is van Europa, konden we ook Ode aan die Freude laten horen. En daar staan wij dan. We staan aan de poort, zeg maar, van de Karmel van Keulen. Maria vom Frieden. En we gaan van hieruit terug richting de Dom, want dat is het doel natuurlijk van deze tocht. In het begin hebben we u verteld dat we nog steeds op zoek zijn naar dus wierook, goud en mirre. En het idee daarbij was om die geschenken te verzamelen op onze tocht, hopelijk, en om deze dan naar de Dom te kunnen brengen. Want in de Dom van Keulen liggen de relieken van de drie koningen of de drie wijzen. En op die manier wilden we symbolisch de geschenken brengen tot bij de drie koningen, zodat ook zij dit jaar geschenken zouden kunnen brengen in Bethlehem. U ontdekt in deze aflevering of het ons ook werkelijk gelukt is, want dat hadden we natuurlijk nog niet kunnen voorzien. We hadden gedacht dat we wierook zouden vinden in de Karmel van Keulen, maar omwille van een bezoek van de aartsbisschop was dat onmogelijk. En ik zeg we, Want u weet dat, Michael, mijn collega en historicus van dienst, die is ook met ons meegereisd. En dat zal u ook horen in deze aflevering. De eerste halte die we hier zullen nemen, dat is opnieuw een Romaanse kerk, Sankt Maria in Capitool, of Sint Maria in Capitool. Opnieuw een van de Romaanse kerken van Keulen. En wij nemen u graag met ons mee. We brachten even een blitzbezoek aan Sankt Maria in Capitool. Het was niet mogelijk onmiddellijk om daar een opname te doen, maar we geven u toch graag mee dat deze kerk in Keulen een prominente rol heeft ingenomen. Het was de belangrijkste kerk na de kathedraal. De aartsbisschop die vierde de eerste kerstmis altijd in Sankt Maria in Capitool. De tweede in Sankt Cassilien en de derde in de kathedraal. Daarna trok de raad van Sankt Mariam Capitool in processie ter ere van de drie koningen op Drie Koningendag van de Mariakerk naar de kathedraal. Ook de officiële kerkelijke vieringen van het diocesaan concilie voor aartsbisschoppen, keizers en burgemeesters vond hier plaats. Het is ook de plaats waar eigenlijk het Belfort gevestigd is, zou je kunnen zeggen. De stadsklok die diende om te waarschuwen voor storm en brand. De braamklokken werd hier geluid. In de 10e eeuw zou de toenmalige aartsbisschop van Keulen, Broen, de kanunniken die woonden in het aangesloten klooster aan deze kerk naar Sint-Andreas verhuizen en zo voor Sankt Maria een eigen klooster oprichten. Nu, het is een oude plaats, want op de plaats van het huidige Mariakerk in Capitool werd in de eerste eeuw na Christus in wat toen Colonia Claudia Ara Agrippinensium was, een tempel gebouwd voor de Capitolijnse triade van Jupiter, Juno en Minerva. Dat wil zeggen, dat waren eigenlijk de drie belangrijkste Romeinse goden. De reden voor de bouw was de verheffing tot Colonia onder Romeins recht. En anders dan gebruikelijk lag deze hoofdtempel niet aan het forum van de stad, maar boven de Rijn in de onmiddellijke nabijheid van de stadsmuur. Het is zo dat het schip dat nu nog bestaat op de fundamenten van die tempel eigenlijk de basisvorm leverde voor de uitbreiding van de kerk naar het westen en het oosten. Nadat de Franken Keulen in het midden van de 5e eeuw hadden veroverd, kwamen de openbare eigendommen uit de Romeinse tijd dus in handen van de Frankische koningen en hun gevolg. Het gebied rond het Capitool was vermoedelijk de zetel van de Frankische keizerlijke huishoudens in Keulen. Dat was ook het geval met Pepijn de Middelste, die werd beschouwd als de echte heerser van het Rijk, nadat hij in 687 de ambten van huisregent van de verschillende delen van het Rijk had verenigd. Hij woonde lange tijd in Keulen. Volgens bronnen uit de 12e eeuw is het zijn vrouw Plectrudis, afkomstig uit een groot en machtig adellijk geslacht in Austrazië, die voor haar dood een eigen kerk oprichtte op de resten van het oorspronkelijke Capitool. Waarschijnlijk een rechthoekige hallenkerk. Plectrudis werd er begraven en spoedig ook vereerd. Na de Tweede Wereldoorlog werd haar kalkzandstenen sarcofaag gevonden te midden van de grotendeels verwoeste kerk. In de winter van 881-882 rukten de Noormannen tijdens een van hun invallen op de Rijn op tot Bonn. En volgens historische verslagen werd Sankt Maria im Capitool in brand gestoken tijdens de plundering van de stad. Archeologisch bewijs voor die verwoesting in Keulen bestaat er echter nog niet. In het midden van de 11e eeuw gaven de aartsbisschop van Keulen, Herman II, en zijn zus, abdis Ida van het klooster van Sankt Maria im Capitool, de aanzet tot de bouw van een nieuwe kerk, een kruisvormige basiliek. Het kruisaltaar en het schip van het nieuwe gebouw werden in 1049 ingewijd door paus Leo IX in aanwezigheid van keizer Hendrik III. En de definitieve wijding werd verricht door aartsbisschop Anno II in 1065. Er zouden in de loop van de eeuwen trouwens natuurlijk nog verschillende bouwfases bijkomen, waardoor men ook het gebouw zou gaan uitbreiden langzamerhand. De klokkentoren die stortte in 1637 in en daardoor werden enkel de onderste verdiepingen ervan gerestaureerd. Na 1804 deed de overgebleven gotische toren van de nabijgelegen parochiekerk van het kleine Sankt Martin dienst als klokkentoren. En deze toren brandde uit tijdens luchtaanvallen in de nacht van 30 op 31 mei 1942. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen op initiatief van prelaat Reinhard Angenent, toenmalig jeugdaalmoezenier en kapelaan van de parochie, leden van de door de nazi's opgeheven katholieke jeugdverenigingen in Keulen, kwamen zij elke zaterdagavond bijeen in de crypte van Sankt Maria im Kapitol. Voor de Duitse completen. En dus de kerk die werd zwaar beschadigd tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1956, na de nodige herstellingen, kon de kerk opnieuw voor de eredienst worden gebruikt. En vanaf kerstmis 1984 werd ook het laatste deel van de kerk opnieuw vrijgegeven. Het geeft enkele, zeg maar, geschiedkundige weetjes over Sankt Maria im Kapitol. We zijn even binnengegaan in de kerk, hebben daar een moment van gebed gehouden en zijn dan opnieuw buiten gegaan, omdat natuurlijk de tijd begon te dringen om onze gaven te verzamelen. We waren bijna aan het einde van onze tocht. Als u de kaart van Keulen bekijkt, dan ziet u dat we heel dicht bij de Dom waren en we hadden nog steeds geen enkel geschenk. De volgende halte was echter een plaats die zeer sterk verbonden is met de naam Keulen. En er werd namelijk een product gemaakt dat u ongetwijfeld zeker bij naam allen kent, namelijk Eau de Cologne of Keulens water. En dat is toch een beetje een bijzondere plaats, want het is de oudste nog bestaande parfumfabriek ter wereld die men kan terugvinden in het gebouw aan de Obenmarspforten en dat sinds 1723. Het huis werd opgericht door Johann Maria Farina in 1709 en het museum dat zich vandaag de dag in het gebouw bevindt toont op verschillende verdiepingen de productiemethoden van Eau de Cologne, sinds de eerste dagen van de fabrikage en de apparatuur die voor de productie werd gebruikt. Zo bijvoorbeeld de distilleerketels die voor het eerst door Herr Farina werden gebruikt voor de productie van het parfum. En daarnaast worden documenten en foto's getoond over de productie ook vandaag de dag, de pogingen tot plagiaat van het product die in de loop van de geschiedenis hebben plaatsgevonden, toen men nog geen beroep kon doen op wettelijk vastgelegde bescherming van het merk. Het vertelt de geschiedenis van Eau de Cologne en dat is een product dat natuurlijk ook verbonden is met de stad zelf. Het huis werd dus gesticht op 13 juli 1709, eigenlijk door de broer van Johann Maria Farina, die later er ook is bijgekomen. Nu hoort de naam Farina, ja, dat klinkt niet heel erg Duits, dat is ook niet zo wonderlijk, want hij kwam eigenlijk uit Italië, Santa Maria Maggiore. Daar werd hij geboren op 8 december 1685. Hij heeft daarmee de stad Keulen wereldberoemd gemaakt als de stad der geuren. Het was werkelijk de plaats waar de meest vooraanstaande burgers, zeg maar, hun parfum gingen halen. Farina die omschreef het parfum als volgt. Mijn geur is als een Italiaanse voorjaarsmorgen na een regenbui. Sinaasappel, pompelmoes, citroen, bergamot, sucadevrucht, limoen en de bloesems en kruiden van mijn geboorteland. Het parfum was zeker niet goedkoop en daarom konden enkel de mensen van de adel en van de hogere echelons van de maatschappij Eau de Cologne veroorloven. Bedenk maar aan Napoleon Bonaparte, maar ook koningin Victoria van Engeland en bijna alle Europese vorstenhuizen droegen Eau de Cologne. Zo heeft het bedrijf maar liefst meer dan 50 officiële hofleverancierstitels. En momenteel is het de 8e generatie van Farina's die dus deze productie van dat parfum verder zetten. En laten we eerlijk zijn, de naam eau de Cologne is zo ingeburgerd geraakt, wat toch echt een heel opmerkelijke geschiedenis is, dat het vandaag de dag gewoon in één adem wordt gebruikt voor een licht parfum met een lagere concentratie aan geurstoffen dan bijvoorbeeld een eau de toilette en een eau de parfum. De parfumgeschiedenis ligt hier werkelijk voor het grijpen. Wij gingen echter richting het Farina House niet zozeer om eau de Cologne te gaan kopen, maar wel omdat ik het dacht dat er een mogelijkheid was dat er ook mirre zou gebruikt worden in een van de parfums die worden geproduceerd. En dus trokken we naar het Farina House met de vraag of zij voor ons mirre konden mogelijk maken, als een van de geschenken die we tot bij de drie koningen zouden kunnen brengen. God had opnieuw een verrassing voor ons in petto. En u hoort het, beste luisteraars van Radio Maria. Wij staan in het midden van het bruisende gedeelte van de stad Keulen. Daarnet, hè, Michael, we hadden echt zoiets van, waar is al dat volk nu ineens vandaan gekomen?
We zijn in een nieuw stadsdeel terechtgekomen met heel veel mensen die aan het eten zijn, inkopen doen, de etalages aan bekijken zijn vooral.
Ja. Het is ook een bruisende economische stad, zullen we dan maar zeggen. En we staan eigenlijk aan een huis dat gesticht is in 1709. En er bestaat nog altijd het Huis Farina. Het is de geboorteplaats van eau de Cologne. Ja, ongelooflijk. En het idee was om hier binnen te gaan en te vragen of zij mirre, op een of andere manier mirre zouden aan ons kunnen bezorgen. Omwille van het feit dat mirre natuurlijk in bepaalde parfums wordt gebruikt. Maar groot was onze verrassing. We hebben wel ons eerste geschenk voor het kind Jezus hebben we kunnen verzamelen.
Maar het is wierook geworden.
Het is inderdaad wierook geworden. Verrassend genoeg wordt dus ook wierook gebruikt in bepaalde parfums. Ze toonden ons hier een bepaald parfum waar inderdaad wierook wordt in verwerkt. Maar we zijn ongelooflijk blij dat men bereid was. Het is hier ongelooflijk druk. Een komen en gaan van de ene klant naar de andere. En toch zijn ze bereid geweest om letterlijk uit de kelder, waar bepaalde oliën en dergelijke en producten worden bewaard, waar parfums worden meegemaakt, om dat voor ons te gaan halen.
Ja, de winkelmanager kon ons maar kort te woord staan, maar kijk, ze heeft ons wel mooi wierook bezorgd.
Absoluut, ja, we zijn heel blij. Het is dan ook nog wierook van zeer goede kwaliteit. Het is niet het minste wat we bij Jezus zullen brengen. Nu, beste luisteraars, het is toch al een beetje een beproeving geweest eigenlijk vandaag. Wij hebben al verschillende keren juweliers binnengelopen om te hopen dat we op een of andere manier een minuscuul stukje goud zouden kunnen te pakken krijgen. Dat is niet gelukt. We gaan misschien ons plan een beetje moeten veranderen. Een van de dingen die we natuurlijk nog gaan bezoeken is de kerstmarkt hier in Keulen. Ja. En misschien vinden we daar wel een goudkleurig voorwerp. Het enige wat we dan nog moeten hebben is mirre. En dat wordt een ander verhaal.
Ja, de mevrouw hier van de winkel raadde ons aan om misschien eens een apotheek binnen te stappen.
Of een natuurwinkel, dat is misschien ook nog een optie. Ja. We doen alleszins ons best. U volgt het samen met ons mee en dan gaan we naar de Dom van Keulen. En zo waanden we ons al een eerste koning te rijk met ons geschenk. De prachtige wierookkorrels die we in het zeer typische doosje van Farina alreeds mochten ontvangen. Dat konden we al van de lijst schrappen bij wijze van spreken, maar goud en mirre bleven nog over. Wierook hadden we verwacht dat dat een van de makkelijkste zaken zou zijn om te vinden. Goud en mirre, dat was een ander verhaal. We trokken echter verder, van het Farina House een beetje verder, langsheen de Raadhausplaats en kwamen op een bepaald moment in de Bechergasse, vlakbij de Oude Markt. En daar viel mijn oog op een goudhandel. We hadden reeds verschillende malen geprobeerd bij juweliers binnen te gaan en de vraag te stellen of het mogelijk was om op een of andere manier een klein beetje goud te krijgen. De meesten zeiden dat ze ons niet konden helpen en keken er ook maar wat lachend naar. Toch hebben we een klein kruisteken gemaakt en de moed verzameld om opnieuw binnen te stappen en de vraag te stellen of het mogelijk was om ons goud te schenken. Ik laat u graag luisteren naar een fragment dat we hebben toen we de goudhandel opnieuw verlieten.
Ja, beste luisteraar, u kan het horen op de achtergrond. We staan vlak bij de Doom van Keulen, een beetje met onze mond vol tanden. Wierook halen we in het huis waar we dachten dat we mirre gingen vinden. En goud, ja, we dachten al, dat gaat niet meer lukken. We waren onderweg, Michael, naar de Doom, naar de Doomradio, want daar willen we ook nog langs gaan. En ik zag een goudzaak. Dus we hebben onze moed samengeraapt, we zijn binnengegaan en we hebben aan die man uitgelegd dat we graag gratis goud zouden willen. Dus ik moet er even bij vermelden. Hij toonde ons een kast vol met kleine goudbaartjes die ongeveer een 60 euro kosten.
Ja, en hij vroeg, kunt je dat missen, die 60 euro?
Ja, en ik heb gezegd, ja, de bedoeling is natuurlijk van een geschenk. Dus het spijt mij, maar we kunnen niets geven behalve ons gebed.
Ja, en een kindje in de achtergrond vroeg dan aan een andere winkelvrouw een geschenk. Voor wie?
Inderdaad, hè. En we hebben het dan ook echt uitgelegd zoals de drie wijzen geschenken brachten naar het kind. Wilden wij eigenlijk hetzelfde doen om naar Jezus geschenken te brengen voor deze kersttijd. En toen heeft hij prompt de sleutels gaan halen, de kast opengedaan en ons een goud baartje van 60 euro meegegeven. Het was werkelijk niet te geloven dat die man bereid was om dat te doen. Ik was even helemaal de kluts kwijt, zoals dat heet.
En dat gebeurt niet vaak, hè, bij jou, Kevin?
Dat weet ik niet, maar toch niet op de radio, of dat hopen we toch niet, maar het is ongelooflijk. Deze tocht toont ons dat we op geen enkele wijze kunnen plannen dat God voorziet. En dat het op plaatsen gebeurt waar we echt het minst van al verwachten.
Ja?
Ja. Dat hij ons verrast, eigenlijk. Uh-huh. Ja. Uh-huh. Ja, ik weet niet wat jouw reactie was toen je daar... Je had het verwacht.
Ik vond het heel, heel mooi om te zien. Die vrijgevigheid. Zo eerst aarzelen en ja, zo'n beetje lacherig van... Ha! Ze hebben het lef om ergens te gaan schooien om goud. Niet zomaar om wat geld, maar...
Om goud,
nee, om goud.
Dus,
want ja. Ik was al, beste luisteraars, verschillende kerstwinkels gepasseerd. Misschien moeten we gewoon gaan voor een kerstbal die, met wat goudkleur of zo. En ja. Dan Kevin zei, nee, allez, kom, we zijn er nog niet. De dag is nog niet om. We gaan nog wel iets vinden. En ja, het heeft...
Het is ongelooflijk.
Het loont echt de moeite. Ja. En wat een verhaal.
Ja. Ja, werkelijk. Ik ben echt er stil van geworden. En ik hoop dat we op een of andere manier nog een geurende balsem kunnen vinden. Uh-huh. Hè? Die dan als mirre kan dienen, want dat zal niet heel eenvoudig zijn. We gaan dat ook nog proberen te doen, als de tijd ons gegeven is. Maar we zijn toch heel blij met de twee geschenken die we al kunnen brengen. En niet de eerste, de beste geschenken.
Nee, nee,
letterlijk
nee.
De beste wierook en echt goud. Ja...
Ja, want er zit een certificaat bij van echtheid.
Absoluut. Hè. Ja. Dus eigenlijk kunnen we er weinig nog op zeggen. Ja. Het is ongelooflijk dat dit kon. We moeten onze lieve vrouw en we moeten God danken dat hij werkelijk dit mogelijk heeft gemaakt. En dat we dus echt goud en echte wierook alvast zullen kunnen brengen.
Ja, Deo gracias. En we zullen bidden voor hun intenties van de schenkers. Hè?
Zeker, dat hebben we ook beloofd. Uh-huh. En toen zei hij met een grapje, zegt hij, geef jij mij maar wat geld, dan zal ik ook voor u bidden. Uh-huh. Dus het was een grappige ontmoeting, maar het is ongelooflijk hoe snel hij bereid was om dat te doen. Ja, we zijn hem heel dankbaar, heel erkentelijk daarvoor natuurlijk.
Ja, van zijn herten is het een gemaakt. Dat kan wat ze zeggen in West-Vlaanderen.
Voilà, een beetje West-Vlaams in Duitsland, het moet kunnen. Beste luisteraars, u hoort het. De sfeer zit er nog altijd goed in. We zijn ongelooflijk dankbaar voor alles wat we al hebben mogen ontvangen op deze tocht. Wij gaan nog proberen om langs te gaan bij de Doomradio, onze collega's, hè? Toch een beetje.
Ja.
Eens gaan luisteren of dat we daar eventueel nog iemand te spreken kunnen krijgen. En anders gaan wij van daaruit naar de Doom om uiteindelijk onze geschenken tot daar te brengen. U volgt het met ons mee.
Sternlein führt sie zum Jordanstrand. In ihr
Ja, beste luisteraars van Radio Maria, het is ongelooflijk. Toen we binnenkwamen in de Doom, bleek de Doom gesloten, omdat zo meteen de heilige mis zal beginnen. Het was dus niet meer mogelijk om de crypte te bezoeken. Maar God is met ons, want we hebben de priester van de Doom, zijn we gewoon tegen het lijf gelopen. En we staan hier gewoon aan de crypte van de drie koningen met de priester bij ons. En ik ga hem enkele vragen stellen. Vorerst, vielen Dank voor Ihren Zeit und die ganz große Möglichkeit, so nähe von den Reliken, von den drei Königen zu sein. Können Sie etwas über Sie selbst erzählen an unsere Hörer und ein bisschen über die Geschichte von diesem Reliquarium?
U hoorde me Monseigneur Robert Kleine begroeten. Ik dankte hem voor zijn tijd en voor de mogelijkheid om zo vlak bij de reliquieën van de drie koningen te staan en hem enkele vragen te mogen stellen. Ik vroeg hem of hij zichzelf even kon voorstellen en of hij ons iets kon vertellen over de geschiedenis die verbonden is met de relieken van de drie koningen.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Robert Kleine. Ich bin Dechant hier am Kölner Dom, also auch für die Liturgie verantwortlich und auch für die Dreikönigswallfahrt. Wir haben jetzt jedes Jahr eine Wallfahrt zum Schrein der Heiligen Drei Könige.
U hoorde de deken zeggen, ja zeker. Mijn naam is Robert Kleine, ik ben de deken van de Kölner Dom en ook verantwoordelijk voor de liturgie en voor de Drie Koningen Bedevaart. We hebben hier ieder jaar een bedevaart naar het reliekschrijn van de Drie Koningen. Vervolgens vertelde de deken iets over de geschiedenis van de reliquieën.
1164 sind die Reliquien der Heiligen Drei Könige nach Köln gekommen. Und dann ist dieser Schrein geschaffen worden von einem Goldschmied, Nikolaus von Verdun. Und später ist ja dann auch dieser Dom gebaut worden, weil so viele Pilger schon im Mittelalter nach Köln kamen. Und dann ist 1248 dieser neue Dom begonnen worden, auch als ein Schrein für den Schrein der Heiligen Drei Könige. Und im Mittelalter gab es eine große Wallfahrt, jetzt in der Neuzeit sind es etwas weniger Pilger, es kommen viel mehr Touristen natürlich nach Köln, aber immer wieder auch Pilgergruppen.
In 1164 sind die Reliquien nach Köln gekommen und heeft men dit schrein vervaardigd. Das werd gedaan door een goudsmid met de naam Nicolaas von Verdun. Later werd ook deze dom gebouwd. En omdat er tijdens de middeleeuwen zoveel pelgrims naar Keulen kwamen, is in 1248 de bouw van deze nieuwe doom begonnen. Eigenlijk ook als schrijn, voor het schrijn van de drie koningen te kunnen dienen. Tijdens de middeleeuwen waren hier grote bedevaarten naar Keulen, maar in de huidige tijd zijn het niet zozeer pelgrims, eerder vele toeristen die naar Keulen komen, maar toch ook verschillende pelgrimsgroepen. Monsieur Kleine gaf vervolgens een beschrijving van het schrijn zelf.
Wenn man hier vor dem Schrein steht, sieht man ja Auf der linken Seite sind die heiligen drei Könige. Sie kommen mit ihren Gaben und in der Mitte sitzt Maria mit dem Kind. Das ist aber das einzige von den drei Königen. Sonst ist dieser Schrein ein Christusschrein. Rechts sieht man, Jesus wird getauft, Epiphanie, Erscheinung des Herrn und dann Taufe des Herrn. Das Wichtige ist, er ist der Sohn Gottes.
Wanneer man hier vor het schrein staat, sieht man an der linkerseite een afbeelding van de heilige drie koningen. Die komen met hun gaven. En in het midden zien we Maria, gezeten met het kind. Maar dat is het enige wat wijst op de drie koningen, want in de eerste plaats is dit schrijn een Christusschrijn. Rechts ziet men het doopsel van Jezus. Dus enerzijds de Epifanie, de openbaring des Heren, en anderzijds het doopsel van de Heer. Het belangrijkste is dus dat hij de Zoon van God is. En ook van de achterzijde van het schrijn gaf hij een beschrijving.
Auf der Rückseite des Schreins ist zu sehen, wie Jesus gekreuzigt wird, und auf der Vorderseite ganz oben ist der Auferstandene. Also, die heiligen drei Könige sind nicht ein Selbstzweck, sondern die heiligen drei Könige waren die ersten, die erkannt haben, das ist der neugeborene König der Welt. Er ist der Messias, der Sohn Gottes, und das zeigt dieser Schrein seit jetzt fast 900 Jahren in unserem Dom.
Op de achterzijde van het schrijn zien we hoe Jezus gekruisigd wordt. En dan daarboven zien we de verrijzenis. Met andere woorden, de drie koningen zijn niet op zichzelf gericht. Het waren de drie koningen die de eersten waren die erkend hebben dat Jezus de nieuwgeboren koning van de wereld was, dat hij de Messias was, de Zoon van God. En dat tekent dit schrijn voor ons gedurende al meer dan 900 jaar in onze dom.
Ja, ist wirklich sehr impressionant. Ja, wir sind auch in den Weg des drei Königen gegangen und wir haben Myrrhe, Gold und Weihrauch ersammelt und bringen das her. Warum waren es diesen drei Geschenke, das die drei Könige gebracht haben nach Bethlehem?
U hoorde me zeggen, ja, het is werkelijk zeer indrukwekkend. We zijn zelf ook op de weg van de drie koningen gegaan en hebben goud, wierook en mirre meegebracht. Kunt u ons vertellen waarom juist deze drie geschenken door de drie koningen naar Bethlehem werden gebracht?
Also der Evangelist Matthäus überliefert ja, dass drei Gaben mitgebracht wurden und die Kirchenväter haben das sehr schnell interpretiert, schon die alten Kirchenväter, dass sie gesagt haben, Gold ist ein Zeichen für den König. Also die goldene Krone, dieses Kind ist ein König. Weihrauch wird auch schon im Judentum im Tempel genutzt. Und es gibt einen Psalm, da heißt es, wie Weihrauch zum Himmel steigt, steigen unsere Gebete zu Gott. Also ist Weihrauch ein Zeichen für Gott. Dieses Kind ist Gott. Und Myrrhe ist ja so etwas wie Harz aus dem Pulver, kann ich eine Salbe machen und eine Salbe brauchen Menschen, wenn sie krank sind oder auch Verstorbene werden mit der Salbe eingesalbt. Denken wir an Maria von Magdala, die den toten Jesus diese letzte Ehre erweisen wollte. Also dieses Kind ist ein Mensch. Und so sagt dann die Tradition, die Auslegung, drei Gaben sagen, dieses Kind ist Gott, es ist ein König und es ist ein Mensch. Also schon ein kleines Glaubensbekenntnis in drei Geschenken.
De evangelist Matthäus vertelt ons dat er drie gaven meegebracht werden en de kerkvaders hebben dit snel geïnterpreteerd. De oude kerkvaders zeiden, goud is het teken van een koning, de gouden kroon, dit kind is een koning. De wierook werd in het Jodendom ook in de tempel gebruikt. Er is een psalm waarin staat, zoals wierook naar de hemel stijgt, stijgen onze gebeden naar God. En dus is de wierook op deze wijze een teken van God. Dit kind is God. En mirre, dat is de hars die kan verpulveren en zo een balsem van maken. En deze hebben mensen nodig als ze ziek waren, en ook mensen die overleden waren, werden met deze balsem gezalfd. Denk maar aan Maria Magdalena, die aan de gestorven Jezus deze laatste eer zal bewijzen. Dit kind is dus ook een mens. En zo verklaart ons de traditie dat deze drie gaven ons vertellen dat dit kind God is, dat hij een koning is en een mens. Het is als het ware een kleine geloofsbelijdenis in de vorm van drie geschenken.
Es freut uns sehr, dass wir die Möglichkeit haben, um diesen drei Geschenke nicht allein hier am Reliquarium zu bringen, aber auch ja an die Kirche und an Jesus selbst.
Ja, also das ist ja das Besondere, dass eben die drei Könige sind wie Zeigefinger. Sie zeigen auf das Kind in der Krippe. Um das Kind geht es, dass Gott Mensch geworden ist. Das hat sozusagen ja auch unsere ganze Welt noch einmal neu eingeteilt in eine Zeit vor Christi Geburt und nach Christi Geburt. Das ist die große Zeitenwende. Und die drei Könige sind gute Botschafter und sie können uns auch ein Vorbild sein. Ich sage immer, die heiligen drei Könige haben nach oben geguckt, einen Stern gesehen. Schauen wir nach oben, folgen wir dem guten Stern Gottes. Sie sind gemeinsam aufgebrochen. Christen sind keine Einzelkämpfer, sondern wir sind eine Gemeinschaft der Kirche, eine Glaubensgemeinschaft. Und sie haben am Ende Geschenke gebracht und waren reich beschenkt. Sie waren voller Freude. Also strahlen wir etwas mehr Freude aus, auch als Katholiken, auch als Gläubige. Und machen wir die Erfahrung, dass wenn wir jemandem etwas schenken, muss er nicht Gold, Weihrauch und Myrrhe sein, sondern vielleicht ein Lächeln oder Zeit oder Solidarität, werden wir am Ende auch reich beschenkt. Dafür stehen für mich die heiligen drei Könige.
En so hoorde u noch, we zijn dan ook verheugd dat ook wij deze drie geschenken tot het schrijn konden brengen, maar ook aan de kerk, en zo via de drie koningen, aan Jezus zelf. En monsieur Kleine die antwoordde nog, ja, dat is dan ook het bijzondere hier. De drie koningen zijn slechts de wijzende vinger. Ze wijzen naar het kind in de kribbe. Het gaat om het kind, dat God mens geworden is. En dat gebeuren heeft, om het zo te zeggen, onze ganse wereld verdeeld in een tijd voor de geboorte van Christus en een tijd na de geboorte van Christus. Dat is de grote tijdsomwenteling. En zodoende zijn de drie koningen de goede boodschappers en kunnen dus ook ons voorbeeld zijn. Ik zeg altijd, de drie koningen hebben naar boven gekeken, hebben een ster gezien, laten ook wij dan naar boven kijken. Laten we de goede ster Gods volgen. Ze gingen samen op weg. Christenen zijn geen eenzame strijders. De kerk is een gemeenschap. We spreken over een geloofsgemeenschap. En zij hebben op het einde van hun weg geschenken gebracht en waren rijk bedeeld, ze waren vol van vreugde. Laten we dus een beetje meer vreugde uitstralen, ook als katholieken, als gelovigen, en laten we beseffen dat als we iets willen schenken aan iemand, dat het niet nodig is dat het om goud, wierook en mirre gaat. Het kan gaan over tijd, het kan gaan over solidariteit. En zullen ook zo rijk bedeeld worden, dat is voor mij hetgene waar de drie koningen symbool voor staan. Aldus monseigneur Robert Kleine. En vervolgens vroeg ik aan de deken of het mogelijk was om ons, Michael en ik, en u allen te zegenen, waar hij zeer graag op inging.
Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und ich wünschte gern fragen, uns und unsere Hörer zu segnen.
Ja, sehr gerne. Es segne alle Hörerinnen und Hörer von Radio Maria auf die Fürsprache der heiligen drei Könige, der gütige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Vielen Dank und ein sehr gutes Abend gewünscht.
Ja, danke schön und Ihnen alles Gute und immer mal wieder an die heiligen drei Könige denken. Die sind uns gute Wegbegleiter auf unserem Glaubens- und Lebensweg.
Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
En u hoorde tot besluit van het interview, ja, zeer graag, mogen de goede en barmhartige God alle luisteraars van Radio Maria op de voorspraak van de heilige drie koningen zegenen In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Waarop ik zei, hartelijke dank, ik wens u ook nog een zeer goede avond. En hij zei nog, ja, voor u ook, blijf zeker aan de drie koningen denken als de goede begeleiders van onze levens- en geloofsweg. Het was toch een indrukwekkende ontmoeting, moet ik zeggen. Het heeft echt een indruk nagelaten. En zo konden we dus goud, wierook en mirre aan dat indrukwekkende vergulde schrijn van de relieken van de drie koningen neerleggen. Een bezoek aan de Dom van Keulen, dat was niet meer mogelijk. Maar het voelde echt aan alsof onze opdracht volbracht was. Een zeer vruchtbare dag waar we echt hebben toegestaan om ons te laten verrassen door God zelf. Ja, dierbare luisteraars, met grote dankbaarheid zijn we zo richting de Sint Maartenskerk gegaan. Dat was de laatste halte, zeg maar, alvorens we terug de trein zouden nemen richting België. De bedoeling was om daar de Vespers te gaan bijwonen. We gaan u daar ook een fragment van laten horen. Maar wat heel bijzonder was, u herinnert zich misschien dat we een hele tijd geleden ene zuster Annelies al verschillende keren hebben geïnterviewd op Radio Maria, een jonge vrouw uit Vlaanderen die naar Italië is getrokken om daar zuster te worden bij de monastieke gemeenschappen van Jeruzalem. En nu keer ik helemaal terug naar het begin van onze pelgrimstocht, want daar hebben we ook nog een pater ontmoet die ik even had aangesproken, bleek dat hij deel uitmaakte van de monastieke gemeenschappen van Jeruzalem. En waarom zeg ik dat nu? Omdat we totaal onverwacht, we wisten dat er vespers waren in de Sint Maartenskerk, we zijn daar naartoe gegaan en totaal onverwacht, opnieuw de goddelijke voorzienigheid die ons een knipoog gaf, kwamen we terecht bij de vespers van de monastieke gemeenschappen van Jeruzalem. Een prachtig afsluitend geschenk van deze zeer mooie pelgrimstocht. Ik laat er u graag nog naar luisteren. Zo zijn wij aan het einde gekomen van deze pelgrimstocht doorheen Keulen in Duitsland en onze missie die we volbracht hebben om goud, wierook en mirre neer te leggen aan het reliekschrijn van de drie koningen en door Gods voorzienigheid in de handen van de deken van het kathedrale kapitel van de Dom van Keulen. En ik dank u van ganser harte dat u in de afgelopen 4 afleveringen opnieuw bent meegegaan. En een volgende pelgrimstocht, die staat reeds voor u te wachten. Jawel, misschien blijven we wat dichter bij huis deze keer. En dan hoop ik dat u opnieuw met ons en uw wandelschoenen aantrekt en uw fietsbanden oppompt om samen met ons opnieuw op weg te gaan als pelgrims. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst. Graag tot de volgende keer.